Dit is een begin. Alles heeft een begin, alleen God. God is eeuwig, maar hij heeft geschapen. En het bijzondere is dat wij vanochtend drie gedeelten uit de Bijbel hebben gelezen. Uit Gods woord, het geschreven woord, wat tot ons gekomen is. En wel, het begin en het einde. We hebben gelezen het begin toen God de aarde schiep. Maar we zien uiteindelijk als de Heer Jezus terug gaat komen, wat we net gelezen hebben in het boek Openbaring. Dat is eigenlijk zo bijzonder, want de Heere God heeft zich ook geopenbaard als de Alef en de Taf, oftewel de Alpha en Omega. En eigenlijk is het opvallend, ik wil er verder ook geen dingen aan verbinden, maar je zag net, Bereshit, de eerste 7 woorden van Gods woord, en er staat 2 keer het woordje wat Alef en Taf in zich heeft, hè? 2 F. Hè? En ja, het is toch heel bijzonder dat God alles voorziet. Hij is het begin en het einde. En ook de Heer Jezus, die zegt door de woorden van God dat hij ook het begin en het einde is. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder als we dan begrijpen dat God door de Heer Jezus zichzelf eerst door zijn woord heeft kenbaar gemaakt, heeft laten zien. Nou, we gaan beginnen met natuurlijk de schriftlezing zoals die is voorgelezen uit Genesis 1, maar er is een gedeelte uitgenomen, namelijk uit Genesis 5, vers 28 tot 6, vers 8. En dat Lamech 182 jaar had geleefd toen hij Noach verwekte. En dan zegt hij van Noach, deze zal ons troosten over ons werken, over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. Dat is natuurlijk niet zo'n leuk begin, want God had alles natuurlijk goed gemaakt, want hij zag dat het goed was. En het was bijzonder goed toen hij de kroon der schepping, de mens, gemaakt had. Maar de mens is in de fout gegaan en God berouwde eigenlijk dat hij de mens gemaakt had. En dan is er één persoon, Noach, die bij God genade vindt. En God gaat een nieuwe weg, een nieuw verbond als het ware, niet het nieuwe verbond waar we over spreken in de Heer Jezus, maar een nieuw verbond wat ook kenbaar gemaakt wordt in de regenboog, dat hij zegt van ik zal de aarde niet meer verdelgen zoals ik het verdelgd heb als in de tijd van Noach. En dat is de genade van God. De genade van God, dat hij toch door wil gaan met de mens. En dan is het bijzonder als we dan verder lezen, dat het zo ver komt dat de zonen Gods, de zonen van God, de dochters van de mensen zagen dat ze mooi waren en ze namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat hij ook vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Nou, dan zien we hier iets heel bijzonders, 120 jaar. Dat is ook de leeftijd zoals wij die nu maximaal kennen. Mensen worden op deze aarde niet ouder dan 120. Er is geen gegevens bekend, behalve natuurlijk in de tijd waarvan we lezen. Van de tijd dat zelfs Abraham nog 175 werd. We lezen net van Lamech 777. Adam 930. Maar het is sinds de zondeval achteruit gegaan. En nu worden de mensen 70, 80, als wat ouder worden misschien zelfs 90, en uitzonderingen 120. Maar er gaat een tijd komen dat mensen weer oud kunnen worden. Werden ze in die tijd bijna 1000 jaar, straks gaat er een tijd komen dat Yeshua, de Messias, voor 1000 jaar gaat regeren hier op aarde. En dan zullen de mensen die dan nog geboren worden, ook oud worden. En het is zo bijzonder als we dan beseffen hoe God alles van tevoren bepaald heeft. En dat hij het ons heeft kenbaar gemaakt. Elders in de Bijbel staat dat God eerst door zijn profeten kenbaar maakt wat hij gaat doen. En is het dan niet bijzonder dat wij zien aan de profeten die geleefd hebben, dat heel veel dingen in vervulling zijn gegaan. En dat geeft ons het vertrouwen en de zekerheid dat die profetieën nog niet in vervulling zijn gegaan, ook in vervulling zullen gaan. En met name het boek Openbaring spreekt nog over heel veel dingen die staan te gebeuren. En dat is denk ik heel bijzonder. Want de Heer Jezus zegt als hij praat over de eindtijd het volgende. En dat lezen we in Matthäus 24, de bekende bergrede op dan de bergrede van de Olijfberg, niet bij de meer van Tiberias. En dan zien we het volgende staan in Matthäus hoofdstuk 24. En dan lezen we vers 38 en 39. Waar staat het volgende. Ik zal vanaf vers 37 lezen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkte eer de zondvloed kwam, en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Het zal zijn als in de tijd van Noach. En in Lucas dan zien we dat in hoofdstuk 17, dat de Heer Jezus ook over de eindtijd spreekt als in de tijd van Sodom en Gomorra. Nou was het zo dat vroeger, in de tijd dat Israël nog maar net in het land was, dat er al goden waren in het land Kanaan. Bekende goden die in de Bijbel genoemd worden is natuurlijk de Baal. Maar ook Astoret, die we ook wel kennen als Ishtar in een andere context. En natuurlijk de Moloch. Drie goden waarvan God zegt dat hij ze haat en dat het volk Israël die goden niet moet navolgen. Maar je ziet keer op keer dat mensen toch het volk Israël achter de goden aanlopen. Terwijl God heeft gezegd, ik ben de enige God. Naast mij zijn er geen goden. En ik ben een jaloers God, ik wil geen andere goden naast mij. En toch gebeurde het. En als we dat doortrekken naar onze tijd, dan zien we dat die goden eigenlijk geen goden waren in die zin dat het beeldjes waren, maar er gingen demonische machten achter schuil. Oftewel, zoals Paulus zegt, ons strijden is niet tegen vlees en bloed, maar tegen geesten in hemelse gewesten. En we zien dus dat achter die goden geesten schuil gaan. Nou, wij Nederlanders, de westerling, heeft sinds de Franse Revolutie afgedaan met al die goden. Geen God, geen meester. We willen geen koning, we willen democratie. En zie, democratie is gekomen. De mens beschikt. En hoe haak staat dat op wat God wil? God wil dat wij hem volgen. God wilde uiteindelijk een theocratie. En dat zien we dan ook dat de mensen in de tijd van Israël, ze zagen om hun heen dat de volken een koning hadden en zij wilden ook een koning. En zo gezegd, zo gedaan, zo kreeg ze uiteindelijk toch een koning, Saul. Maar Saul viel ook alweer in de fout, of ging in de fout. En toen kwam David. En dat was de geliefde, een man naar Gods hart. En aan hem werd beloofd dat uit zijn zaad en op zijn troon een Messias zal zitten die in eeuwigheid zal regeren. En het bijzondere is dat wij natuurlijk Yeshua kennen. Yeshua, wat redding of hel betekent. En als we dat zo lezen, leger des hels, dan staat er eigenlijk het leger van de Messias. Het leger van Yeshua. Eigenlijk zijn wij dus nu ook, als wij gelovigen zijn, ingeënt in het lichaam. Maar wij moeten ook strijden en opkomen voor deze Yeshua, de Zoon van God. Want zo heeft God dat bepaald. God heeft bepaald dat er geen andere weg is dan door de Messias die beloofd is. En wat we zien is dat de wereld tekeer gaat tegen het plan van God. En dat was vroeger zo en dat is nu nog steeds zo. Want als wij kijken, en dan zullen we even zien naar Psalm 2. Want ik vind het zo mooi dat de Bijbel een eenheid is. Dat je zo van de ene naar het andere kan springen, omdat het dezelfde geest is die de mensen heeft geïnspireerd tot het schrijven van Gods woord. En dan staat er in Psalm 2 het volgende, en dan lees ik vanaf vers 1 uit de NBG-vertaling. Waarom woelen de volken en zinnen de naties op ijdelheid? De koningen van de aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers van de samen tegen de eeuwige en zijn gezalfde. Tegen de eeuwige, de machtige, almachtige God en zijn gezalfde. Die wij kennen natuurlijk als de Messias, de Christus, hetzelfde woord in 2-3 verschillende talen. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Als we om ons heen kijken, dan zien we dat we leven in een tijd van Noach. Maar dan zien we ook dat de psalmist, wat hij schreef, dat het nog niet veranderd is. Want nog steeds is de haat tegen de eeuwige, Hashem. En het woord Shem of Sem kennen wij terug in het woord antisemitisme. In feite is het tegen de naam van God gericht. En aangezien men God niet kan pakken, dan pakken ze maar zijn volk. Maar na Hitler-Duitsland is het natuurlijk niet meer in en mag je eigenlijk dus niet meer antisemiet zijn. Want daar staat zelfs straf op, gevangenisstraf. Dus de boze heeft iets anders uitgevonden, wat wij noemen de haat tegen het land Israël. En dat noemen we anti-Zionisme. Want het land Israël heeft zijn kinderen op zich of in zich opgenomen. En daarom is die parasha ook van de haftara, bedoel ik, van de profeet Jesaja 42 zo belangrijk. Want daar staat: God, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Dat was natuurlijk al uit van Egypte uit. En ik heb u bij mijn naam geroepen. U bent van mij. Israël is van de Heere God. Hij heeft zijn naam aan dat land en aan dat volk verbonden. Dat lezen we al in Deuteronomium 7, dat hij dat land niet heeft uitgekozen dat zo bijzonder is. Juist het kleine heeft hij uitgekozen om zijn naam aan te verbinden. En dat is denk ik zo bijzonder. God is trouw en hij laat dat zien. God laat zien aan de ene kant dat hij barmhartig is, maar ook rechtvaardig. Hij duldt geen zonde en dat laat hij door het volk Israël zien. Want het volk Israël is ook een instrument. En Mozes had al gezegd, je moet kiezen, dus de zegen of de vloek. En we lezen dat de aardbodem vervloekt was in de tijd van Noach. Maar God begon opnieuw. Een nieuwe start. En we zien in de tijd van de Heer Jezus dat het volk Israël ook is afgedreven. Maar God begint met een nieuwe start. En dit is niet zomaar een nieuwe start, dit is een ommekeer geworden in de geschiedenis. Want dit is de enige weg waardoor wij behouden kunnen worden, namelijk door het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Jezus, Yeshua HaMashiach. We leven in de tijd van Noach en we leven ook in de tijd van Sodom en Gomorra. Waarom zien we dat? Nou, eigenlijk worden we eigenlijk blind voor wat er om ons heen gebeurt, omdat het keer op keer gebeurt. Het wordt ons ingeprent wat goed en wat fout is. En dat is heel kenmerkend, want God, en we hebben dat gelezen, heeft het volk Israël ook iets ingeprent. Wat moest ingeprent worden? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Er is maar één God en prent dat de kinderen in overdag. En dus 's nachts bij het opstaan en bij het naar bed gaan. En doe het in kokers en spijk het op de muren en op de poorten, zodat je gedenkt dat God de enige God is. Imprenten is iets wat wij uit de psychologie kennen en ook uit andere dingen, dat als je een kind iets imprent, dan blijft het de hele leven bij. Of je er altijd naar gehoorzaamt is wat anders, maar het blijft in het kind. Ook het communisme wist dat. Het was daarom ook verboden het evangelie of een godsdienst te brengen aan kinderen voor de leeftijd van 18 jaar. En zo werd het communisme ingeprent. En als je nu oudere mensen ziet, zie je dat het nog steeds ingeprent is. Ook al kennen ze nu de vrijheid. En sommigen verlangen weer terug naar het communisme. Zoals ook het volk Israël op een gegeven moment weer verlangde naar de potten van Egypte. Mensen zijn altijd weer geneigd terug te gaan naar het begin. En wat wordt ons en de nieuwe generatie die opgroeit op school ingeprent? Haaks wat op de Bijbel staat, op Gods woord. Als God zegt, en wat wij ook weer beleden hebben, God schiep de aarde in 6 dagen en op de 7e dag rustte hij. Zo leren we op school dat dat achterhaald is. God bestaat niet. En het was wel miljarden jaren voordat de mens nu eigenlijk is zoals hij nu is. Het staat haaks op Gods woord. En je kan het natuurlijk ook niet verklaren als God zegt, 6 dagen zul je arbeiden en de 7e dag zul je rusten en geen allerlei arbeid doen. Als je dat gaat vertalen naar de evolutietheorie en je zou zeggen, 6 miljard jaar moet je werken en 1 miljard jaar zal je rusten. Dit om even aan te geven dat mensen soms heel makkelijk overgaan met de wereld meegaan van dat je zegt, een dag was een periode. En dat kan net zo goed 1 miljard jaar geweest zijn. Dan probeer maar 6 miljard jaar achter elkaar te werken. Dat zal je niet lukken. 6 dagen, dat is heilzaam. En de 7e dag, rust. Maar ook wat de eerste bladzijde van de Bijbel leert, is dat er maar 1 God is. En de wereld rent ons in, er zijn vele goden. Vele goden, en het meest populaire is op dit moment, kijk maar om je heen in het tuincentrum en de tuinen, is de Boeddha. Want de Boeddha sluit aan bij ons denken, het westerse denken, namelijk zoek God in jezelf. Het kleine ikje is belangrijk in plaats van de ik ben. En zo zie je dat het weer haaks staat op wat God ons leert, wat hij ons inbrengt. Er is geen andere God. En dat bent u en ik ook niet. Wij zijn afhankelijk van die ene almachtige God. En hij heeft de weg gewezen dat wij moeten geloven in de Heer Jezus, Yeshua, die geboren is in Bethlehem. Die na 30 jaar zich liet dopen, Gods geest ontving, uiteindelijk aan het kruis gegaan is, uit vrije wil, ook al was het iets wat hij door doodsangsten heen moest ondergaan, maar hij wist wat in het verschiet lag. En zo moeten wij ook leven in deze tijd van Sodom en Gomorra en Noach. Het zal niet makkelijk zijn om een gelovige te zijn. De Heer Jezus heeft al gezegd, Yeshua zei, ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook jullie vervolgen. Maar het punt is, en ik las het vanochtend nog in de Colossensebrief, wij zijn zo vaak met dingen bezig van hier en nu, hier op aarde. Wat Paulus zegt, bedenk de dingen die boven zijn en doe alles in de naam van Yeshua HaMashiach. Ons leven moet gericht zijn op wat er komen gaat, want mijn loon, wat we hebben net gelezen, mijn loon is met mij. Als Yeshua terugkomt, zullen wij beoordeeld worden. Het is mooi, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, maar we zullen wel loon naar werken krijgen wat we gedaan hebben in de naam van Yeshua. Daarom is het zo belangrijk dat we ons laten leiden door Gods geest. Het is mooi om te zien dat, toch nog even terugkomen, dat het woord van God zo waar is. Want wij leven in de weeën. En weeën, het komt van het woord pijn. En het woord weeën kennen we natuurlijk ook bij de bevalling. Ik heb zelf 6 kinderen, 6 keer een bevalling meegemaakt. En dan weet ik, ook al voel ik het zelf niet, maar kan wel zien wat pijn is en wat weeën zijn. En wij leven, als zo zegt Yeshua dan ook, dat in de eindtijd het zal zijn als de weeën. In de weeën komen, op een gegeven moment heb ik van de dokter wel geleerd, want de eerste keer vraag ik zich af, wanneer moet ik u bellen? Wanneer moet mijn vrouw bevallen? Nou, na de eerste keer, dan weet je het voor de tweede keer wel, want je ziet dan dat op een gegeven moment de weeën worden heftiger en komen sneller op elkaar. En als het dan heel heftig wordt, dan kan je beter maar meteen bellen. Nou, wij zijn in een tijd waar we bijna wel naar boven mogen bellen, van dat we zeggen van, kom Heer Jezus, kom spoedig. Want wij voelen die weeën heel erg dat de komst van de Heer Jezus nabij is. En als we dat gedeelte lezen van wat we net gelezen hebben in de Brit Gadasha, staat op 3 keer toe, ik kom spoedig. Dat de Heer Jezus zegt, ik kom spoedig. Want zo staat er ook, en de Heere, de God van de heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren. En zie, ik kom spoedig. En dan staat er een eentje verder, en dat vind ik dan zo kenmerkend. En ik weet nog dat er een keer een vrouw, ik woonde toen in Zuid-Afrika, en die vrouw die zei tegen mij, en citeerde eigenlijk wat hier in dit gedeelte staat, van de geest en de bruid zeggen kom. De geest en de bruid zeggen kom. En toen zei ze, ja, de geest zegt wel kom, maar de bruid nog niet. En wat bedoelde ze daarmee? Dat veel gelovigen nog zo bezig zijn met het hier en nu, met carrière maken, wat op zich helemaal niet verkeerd hoeft te zijn. Maar als God daar niet in tegenwoordig is, als je dat niet doet, zoals er in de Colossensebrief, dat je alles moet doen, hè, tot eer en glorie van God in de naam van Yeshua, dan is het om niets. En dat zie je om je heen, dat mensen, christenen, zo bezig zijn met het hier en nu, dat God op de tweede plaats komt en God zegt, ik ben een jaloers God, ik wil geen andere goden naast mij. En ook, kan dat ook inhouden, geen sport, als dat een afgod wordt. Of je carrière, als dat je afgod wordt. Of zoveel andere dingen die je misschien zelf wel invult, of kan invullen. Of zoals Henk Binnendijk dat zo mooi zei, dat is me altijd bijgebleven. Hij zei, weet je nou wat een afgod is? Is dat wat je van God afhoudt. Heel simpel, maar eigenlijk wel een mooie omschrijving. Wat houdt jou van God af? En daarom is het zo belangrijk om elke week samen te komen, of indien het mogelijk is zelfs nog vaker, om Gods naam te loven en te prijzen, en Gods naam te zingen, eer te bewijzen, wat we hier dus ook gedaan hebben. Want het gaat om de almachtige God, die ene God, die zijn zoon voor ons op aarde geboren heeft laten worden. Israël is Gods eigendom. Want wij zien natuurlijk niet alleen dat we leven in de tijd van Noach en van Sodom en Gomorra. Dat zien we dus in de ethiek. Van de week hoorde ik nog, ik meen dat het Noord-Ierland was, die hebben 2 wetten aangenomen. En halleluja, waar mogen we daar dankbaar voor zijn? Ja, dat is dan wel heel cynisch bedoeld, want dat is Gods naam helemaal niet aan verbonden. Namelijk vrijheid van het homohuwelijk en abortus. En als je dan weer teruggaat naar de Baal, naar die macht die erachter zit, of naar Astarte, Ishtar of Afrodite, zijn allemaal dezelfde geesten achter verschillende goden, dan zie je dat diezelfde dingen van die tijd aan de dag van vandaag nog steeds gelden. Want je had dat tempelprostitutie. En dat was een eer. En je ziet meer en meer dat de seksuele revolutie van sinds de 60e jaren verheven wordt tot bijna een godheid. Want daar gaat het om. En het is dezelfde macht die er in de tijd van de Baals waren, in de tijd van de Astartes. En je ziet dat toen in die tijd ook homohuwelijken, alleen waren geen huwelijken waarschijnlijk, maar wel dat homoseksualiteit ook bejubeld werd. En een ander punt, en dat las ik van de week, ik had het misschien wel eens eerder gehoord, maar ik schrok er eigenlijk van. Dat er in de Verenigde Staten op een gegeven moment een wet is aangenomen, dit jaar, in januari. En welke wet is dat? Dat een kind geaborteerd mag worden tot in de 9e maand, tot aan de geboorte toe. En of dat nog niet erg genoeg was, werd dat gevierd en het World Trade Center werd in roos licht gehuld, zodat een feeststemming was dat die wet erdoor was. In het land wat gevormd is door de Belgische vaders, het land dat God in het vaandel had, en je ziet dat de Moloch daar nu ook aanwezig is, hij heet niet de Moloch, je zou het abortus kunnen noemen, dat mensen het vieren, dat kinderen van 9 maanden, en ik heb onlangs nog mijn eerste kleinkind op school gehad, net na de geboorte. Het is volledig. Het was geboren, maar stel dat het een dag eerder was, dan had het nog geaborteerd mogen worden in New York. En zo zijn er zoveel voorbeelden waarin wij zien dat wij afdwalen van Gods normen en wetten. En we gaan er mee. Maar wat zegt Gods woord? Gij geheel anders. Gij hebt de Messias leren kennen. En daarom is het zo belangrijk dat wij één lichaam zijn. Even nog voordat de dienst, dan hebben we nog even genoemd hoe moeilijk het soms is om in verschillende gemeenten voor te gaan. Ik denk dat ik de afgelopen maanden al in 10, 11, 12 gemeenten heb voorgegaan. En bij de een benadrukken ze iets waarbij een ander juist weer niet gedaan wordt of juist als verkeerd gezien wordt. En dat maakt het allemaal zo verwarrend. En daarom is het zo belangrijk dat we ons laten leiden door God, Heilige Geest. God wil dat wij heilig worden. Dat houdt in dat we keuzes maken en pal gaan staan, zoals de profeten in de Bijbel pal stonden voor Gods woord. En dat is lang niet altijd makkelijk. Sterker nog, het is vaak heel moeilijk in deze tijd. En het wordt moeilijker en moeilijker. Maar zo staat het ook beschreven. Zalig zijn zij als ze jullie vervolgen om mijn naams wil. Juist, want zo hebben ze ook de profeten vervolgd. Ik merk het ook best wel geregeld dat ik in bepaalde gemeenten niet meer mag voorgaan, omdat je bepaalde dingen zegt die daar niet meer passen. En dan is het natuurlijk nog wel in harmonie dat ze zeggen, nou, we liever niet meer dat je komt. Je blijft wel onze broeder. En dan denk ik wat er in openbaringen staat, hè, wat er aan het eind staat, want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort. Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. En als iemand afdoet aan de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek beschreven staan. Nou wil ik dat niet één op één doortrekken, want mensen zijn vaak heel erg oprecht gelovig. De Bijbel zegt ook dat sommige mensen God een eer denken te geven door mensen uit de synagoge te bannen. En zo gebeurt het in de kerk ook wel, dat mensen uit de kerk gezet worden omdat ze daar denken mee, God daarmee te eren. Maar God wil het volledige plaatje niet afdoen, niet toevoegen. En ik weet nog dat ik reisleider was bij een christelijke reisorganisatie. En ik denk dat het ook wel terecht was aan de ene kant, maar het heeft me toch geraakt. Dat zijn heel veel dingen die je niet mag aanhalen uit de Bijbel, omdat dat verdeeldheid kan brengen in de groep. Bijvoorbeeld over Israël praat je niet. Want de ene kerk leert dat Israël nog Gods volk is, en dan zegt nee, de kerk is nu Israël. Of over de doop. Sommige kerken zeggen, ja, het is besprenkelijk, wat is het nieuwe verbond. En God heeft het verbond gesloten, was het vroeger de besnijdenis, nu is het de besprenkeling van kinderen. Dus daar praat je niet over. En zo zijn er zoveel dingen die verdeeldheid brengen. En dan denk je aan de andere kant, maar ja, als je afdoet aan Gods woord, als je bepaalde dingen niet zegt, omdat misschien mensen gekwetst worden, dan denk ik, wordt God niet gekwetst als wij niet zijn zoals Noach en meegaan met de wereld? Hoeveel zien we niet dat in kerken ook ethiek wordt aangepast aan de wereld? Echtscheiding, hertrouwen, homohuwelijken. Heel veel dingen die maar gewoon gevonden worden zonder dat er ook maar beleden wordt dat het verkeerd is, niet naar Gods wil. En zo zijn er zoveel dingen waarvan wij ons kunnen afvragen. Wij komen straks voor Gods troon te staan. Daar moeten we verantwoording afleggen. En zitten we dan met schaamrood op de kaken en zeggen, oeh, ik heb eigenlijk meer naar de mens geluisterd, naar de wereld dan naar God. Welgedaan trouwe dienstknecht. Welgedaan trouwe dienstknecht als je hoort bij de vijf wijze maagden. En niet bij de dwaze maagden. Wij pretenderen misschien gelovigen te zijn en wachten op de bruidegom. Maar ben je er klaar voor? Zeg ons woord niet heel duidelijk, wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Wij moeten consequent zijn, elkaar aansporen om Gods woord eer aan te doen en de Almachtige niet te bedroeven. Want dat kan. God heeft zijn geest uitgestort. En Gods woord zegt ook duidelijk, bedroeft de geest niet. En als wij dat wel doen, dan maken we God verdrietig. En ja, dan denk ik ook wel eens, ja, soms wordt God ook zo afgebeeld alsof hij met respect als een grote lieve goedzak wordt neergezet. Maar als we kijken hoe God ook zijn oordeel heeft gaan over de wereld, hoe hij zijn oordeel heeft laten gaan over de mensen in de tijd van Noach, dan was het niet zo zoetsappig. De deur van de ark sloot God en niemand kwam er meer in. Als op een gegeven moment de Messias terugkomt, de bruidegom komt, en je hebt niet genoeg olie, dan kom je er niet in. En zelfs staat er een gelijkenis dat er iemand op bij de maaltijd was, maar niet in de, niet dat bruiloftskleding, hoe stond het daar? In ieder geval de kleding van, nou, en hij werd eruit gebonjourd. Laten we God niet maken naar het beeld van hoe wij hem willen. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En wij zijn meer en meer bezig, en al generaliseer ik, maar ik zie het meer en meer omheen ook in christenen. Wij maken van God een beeld naar ons beeld. En we draaien het om, en dat is precies wat de boze doet. Hij verdraait dingen. En zo zijn er zoveel dingen te zeggen. En zoveel dingen die je om je heen ziet gebeuren. Maar God laat zijn trouw zien. En als er één bewijs is dat God bestaat, is het de schepping waarvan we gelezen hebben. Want ook dat zegt Paulus, er is geen verontschuldiging van mensen dat zeggen, oh, hoe kan ik weten dat God bestaat? En jij maakt van die mooie foto's, en we zien die foto's hier. Als je ziet hoe minutieus, mooi en schoon alles in elkaar zit, dan kunnen we alleen zeggen, dank u wel, Heere God, dat u zo mooie dingen gemaakt hebt. En dit is nog maar een voorafschaduwing van de heerlijkheid die we straks binnengaan, waar een ander licht zal zijn. Andere kleuren, nog meerdere kleuren. Een volheid die wij nu nog niet kennen, want we leven nu nog in een gebroken wereld en ook in een gebroken aarde, waar zal eenmaal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Een ander bewijs, wat nog zeker zo belangrijk is, wat we zien in de geschiedenis, dat God trouw is aan zijn volk Israël. We hebben net gelezen dat hij zegt tegen de landen, dat ze terug moeten komen. Dat staat, daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats, een volk in de plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want ik ben met u, zegt hij tegen het volk Israël. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. Dat is dus het oosten. En van waar zij ondergaat, in het westen, zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen, tegen het noorden geef. En tegen het zuiden weerhoud het niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd, ja, die heb ik gemaakt. Het gaat altijd om de naam van God. En als God het volk terugbrengt, dan gaat het in eerste instantie niet om het volk van God, maar de belofte die God gedaan heeft. Hij is trouw. Heeft die belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. En keer op keer bevestigd door de profeten. En we zien het in onze tijd gebeuren als er iets is wat 2000 jaar lang niet gebeurd is. Is namelijk dat het volk Israël weer terug is naar het land Israël. Vorige week zaterdag mocht ik spreken over Israël bij een mannenontbijt. En toen heb ik Ezekiel 36, 37 en 38 en 39 in vogelvlucht behandeld. Maar dan zie je dat precies gebeurde wat God voorzegde door de profeet Ezekiel. Eerst werd het land Israël klaargemaakt. Profeteerd tegen de bergen, de beekdalen, tegen de heuvels. En ze krijgen de opdracht. Materie. Het land. Ook de puinhopen moet weer herbouwd worden. En we zien het gebeuren. We zien dat het gebeurd is in de tijd, en u heeft dat vast al gehoord, van Mark Twain, was niet eens een gelovige, maar ja, in die tijd was heel veel mensen waren wel gelovig, maar hij wilde wel eens onderzoeken hoe het land Israël, het heilige land, er nou uitzag. En hij had een commentaar geschreven, een boek geschreven, hoe dat daar was. En hij vertelde, hij kon soms dagen reizen zonder dat hij iemand tegenkwam, en er was weinig leven. Hij zei zelfs de bekende bomen, hè, die altijd geportretteerd worden, ook in de Bijbel, die waren daar niet eens meer. Een woestenij, een woestijn. En wat zeg je, Jesaja 35? Ik zal de woestijn laten bloeien als een lelie, als een roos. En het gebeurt. En God doet dat op zijn manier. Soms vist hij mensen, maar soms jaagt hij de Joden naar huis. En je hebt dat gezien. Eerst was dus Herzl en die probeerde dus de mensen naar Israël te brengen door te vissen. En toen kwamen de jagers, Hitler Duitsland. Maar God woord wordt vervuld. En je ziet dus eerst wat het land klaargemaakt en dan komt het volk. In 1948 komt de staat en mensen komen massaal tot op de dag van vandaag. Heeft Hitler Duitsland meer dan 6 miljoen Joden vermoord. Nu wonen er meer dan 6 miljoen Joden in het land Israël. Gods woord is waar. Gods woord is trouw. Er is iemand die ooit gezegd heeft, ik meen dat het bij koning Frederik was in Pruisen, dat de arts dat gevraagd werd van wat is nou het bewijs dat God bestaat. En die had gezegd de Joden. En tot op de dag van vandaag laat God zien dat dat kleine landje wat dus woest en ledig was, hè, om te spreken met Genesis, het was woest en ledig en het wordt weer vruchtbaar gemaakt, dat God daaraan verbonden is. En dat land is nu een van de rijkste landen, hoort bij de top 10 economisch welvarende landen. Ze exporteren van alles en nog wat. He, zelfs know-how, zelfs beveiliging, want dat hebben ze allemaal geleerd door die aanslagen. Ze lopen overal in voorop, want zo laat God zien dat hij zijn volk gebruikt op alle gebieden. Maar uiteindelijk gaat het erom dat straks de Heer Jezus terug gaat komen. Yeshua komt terug. En zijn we daar klaar voor. Ik heb maar 30 minuten. Ik zal nog wel een uur kunnen spreken. Er zijn ook 3 hele bijzondere. Het gaat van Alef tot Taf. Van Alpha, Omega. Van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Maar alles wat er tussenin staat is Gods woord. En het is waar. Alles wat opgeschreven staat is waar. Omdat Gods geest de mensen heeft geïnspireerd dit op te schrijven. We kunnen daarom ook bemoedigd straks weer naar huis gaan, dat we mogen weten, Gods woord is zo bijzonder. En we kunnen het elke dag lezen, en dat mogen we, maar we moeten het ook doen om vervuld te blijven met Gods geest. Zonder Gods woord kunnen we niet toetsen of Gods geest aan het werk is. Maar God is aan het werk. We leven in de tijd van Noach, we leven in de tijd van Sodom en Gomorra, we leven in de tijd van het herstel van Israël. Ja, zegt de Heer Jezus, ik kom spoedig. En als wij daarna leven en daarna uitzien, weten we wat ons te doen staat. Amen.